Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die de werken van zijn handen nooit loslaat. Amen. Gemeente, vanavond horen wij uit de profetie van Zefanja. En als u dat Bijbelboek doorleest, dan komt u vooral heel veel oordeel tegen. Heel veel verwoesting en vernietiging. Het gaat onder andere over de vernietiging ook van Jeruzalem, want het oordeel wordt ook Juda aangezegd. Maar de Heere belooft ook herstel. Dat is de belofte waar we vanavond bij stilstaan. En dat is ook een belofte die in andere profetieën doorklinkt, dat God zal omzien naar die stad die verwoest ligt. Laten we daarvan gaan zingen bij Psalm 102, het 7e en ook het 9e vers. God zal omzien naar Sion, hij zal Jeruzalem herbouwen en dan zal er ook vreugde komen onder het volk van God als hij gaat bevrijden. We zingen Psalm 102, vers 7 en 9. Zefanja moet van God laten zien dat het oordeel zelf zal komen over dat volk van het verbond, dat volk van God, dan toch al helemaal over de heidenvolken. Dat is ook een van de belangrijke boodschappen die Zefanja brengt. Dat ook de volken uit de wereld geoordeeld zullen worden. Dat God alle mensen zal oordelen. Maar dan is het grote wonder eigenlijk dat als Zefanja na die oordeelsaankondiging ook beloften van heil mag verkondigen. Dat de Heer dan ook begint met de heidenvolken die geroepen zullen worden. Die samen zullen komen naar Israël toe om samen met Israël die God te aanbidden. Dat mogen wij ook doen deze avond. We hoeven daarvoor niet naar Israël, maar we mogen wel in verbondenheid met de kerk en het volk van God van alle tijden en plaatsen ons geloof belijden. En we zingen daarna verder uit deze psalm, waar daar ook iets van doorklinkt, met vers 11 en vers 12. Het zal gejuich geven als God bevrijdt, en dan zullen ook de volken samenkomen om zich voor hem neer te buigen. Psalm 102, vers 11 en 12, als ons amen op de geloofsbelijdenis. En belijdt u dan met mij, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, die is gestorven, die is begraven, die is nedergedaald tot in de hel. Die op de derde dag weer is opgestaan uit de doden. Die is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof in eeuwig leven.
Thank you.
Laten wij samen bidden. Heere Allerhoogste en Heilige God, zo zijn wij samengekomen als deel van uw kerk om u vanavond het avondoffer te brengen. Om het reukwerk van onze gebeden op te laten stijgen tot voor uw aangezicht. Zo heeft u dat toch zichtbaar gemaakt onder het oude verbond, dat offer dat iedere dag weer herhaald werd, om u te eren, om gezien te worden, ja ook door u. En zo mogen wij ook samenkomen, in een heel andere tijd en een heel andere samenstelling, op een heel andere manier, en toch als mensen die dezelfde God aanbidden. En wij bidden u, aanvaard dan onze aanbidding en onze lof. Die lof die u zo waard bent. Alleen al als we ook vandaag weer om ons heen kijken en uw grote macht zien. En alles wat u in de schepping gelegd heeft en wat u tot op deze dag in stand houdt. Als we ook in dit seizoen daar zoveel van zien. Als het lijkt alsof er zoveel doodsheid is. Maar het toch een dag vol verstilde schoonheid is. Met de mist die om ons heen hangt en de wereld klein maakt. En toch voluit zingt van uw grote daden. Bomen die hun blad verloren zijn. Maar vandaag schitteren in het wit. Alles het werk van uw vingers. Planten die hun bloemen allang verloren zijn. Maar vandaag ijsbloemen gedragen hebben, om zo ook uw lof te zingen. Heer, zo spreekt ook die stilte van uw grootsheid, van uw macht, van uw wonderlijke trouw ook, omdat u deze schepping tot op de dag van vandaag in stand gehouden heeft en gedragen heeft. En als wij dan uw woord mogen horen, waarin u uzelf aan ons bekend wilt maken, uzelf openbaart, dan wordt onze verwondering alleen maar groter als wij horen dat u al deze dingen geschapen heeft en in stand houdt voor uw Zoon. Omdat hij al die lof en die eer en die aanbidding zo waard is, dat u een hele wereld, een heel heelal voor hem geschapen heeft, om hem te eren en om hem te verheerlijken. Ja, dat u zelfs in uw eeuwigheid al besloten heeft dat ook onze daden van opstand tegen u, ons afkeren van u, onze zonde, dat zelfs dat bij zou moeten dragen aan het vergroten van de eer van uw Zoon. Heer, we staan daar in verwondering naar te kijken. En we kunnen dat ook niet volkomen bevatten. En alleen al daarom aanbidden wij u erom. Dat u in uw grootsheid, in een niet te peilen goedheid en in uw genade, in de eeuwigheid al besloten heeft dat u uw Zoon zou zenden in deze wereld. Om mensen te verlossen van hun schuld en van hun zonde. Heer, als wij als mensen, zelfs al zouden we van tevoren van die zondeval geweten hebben, als wij met dat voorstel gekomen zouden zijn dat de Zoon van God die troont en woont in de heerlijkheid zou afdalen in een wereld vol duisternis. De gestalte van een dienstknecht, van een slaaf zou moeten aannemen. Dat hij zichzelf zou moeten overgeven in de dood aan het kruis. In de vervloeking en de verdoemenis. Wie zou de moed hebben gehad om dat aan u voor te stellen? Wie van de engelen die dag aan dag en uur na uur en minuut na minuut zingen van uw heiligheid en van uw grootheid en van uw goedheid. En daar zo helemaal vol van zijn. Wie van de engelen zou op dit idee zijn gekomen? Maar u zelf heeft dit besloten. En u zelf in uw Zoon heeft daarmee ingestemd. En u heeft dat alles vervuld in de tijd. En inderdaad wordt daardoor de heerlijkheid van uw Zoon vergroot. Wij bidden u of u vanavond zo wilt werken door uw Heilige Geest. dat uw naam inderdaad verheerlijkt wordt. Als wij hier samen zijn om u samen de lof te zingen. Als we mogen zingen over uw ontferming, over mensen die tot u zuchten, die tot u roepen. Mensen die geen uitweg zien, mensen die verloren zijn. Omdat alles wat ze hadden verwoest is vanwege hun eigen schuld. Dat u in ontferming omziet naar uw volk dat het voor zichzelf verzondigd heeft. Dan bidden wij of u diezelfde ontferming ook aan ons wilt tonen. En of u door uw geest onze harten daarvoor wilt openen, dat wij daar geloof aan zullen hechten en daar met verlangen en met verwachting naar zullen uitzien en uit zullen leven. Uit uw genade, uit uw goedheid, uit uw bevrijding. Dat u die wonderlijke weg gegaan bent en die weg geopend heeft tot in uw hemelrijk. Voor zondaren die op geen enkele manier verlost zouden kunnen worden, behalve als u komt om te verlossen. En zo bent u gekomen, als een held die verlossen zal. Zo roepen wij u vanavond aan. En wij bidden of u uzelf zo aan ons wilt tonen, aan ons allemaal, zoals we hier samen zijn gekomen. En zoals we met elkaar verbonden zijn en thuis misschien meekijken of ergens anders. Toon dan uzelf als die held die gekomen is in het midden van zijn volk om te verlossen en te bevrijden en te herstellen. Om zo uw naam te verheerlijken en uw gemeente op te bouwen en uw koninkrijk uit te breiden. Wij bidden u dat alles om Jezus wil. Amen. Wij openen de schriften dus in de profetie van Zefanja. En we lezen daarvan het laatste gedeelte van hoofdstuk 3, namelijk vanaf vers 9. Zefanja 3 vanaf vers 9. Eigenlijk is dit een profetie die je in één stuk zou moeten lezen. Ik zou u ook aanraden om dat thuis eens te doen. Het is niet zo'n heel lang Bijbelboek. Maar zo moeten we het straks in de preek ook maar een beetje met elkaar lezen. Als een profetie die helemaal bij elkaar hoort. Die je eigenlijk ook niet op kunt delen. Ook al begint er nu in hoofdstuk 3 vers 9 een heel nieuw gedeelte inhoudelijk. Het hoort helemaal bij diezelfde boodschap die Zefanja moet brengen namens God. Hij heeft moeten spreken over de dag van de Heere die zeer nabij gekomen is en zeer snel nadert. En over diezelfde dag spreekt hij dan verder in hoofdstuk 3 vers 9. Voorzeker, dan zal ik bij de volken de lippen veranderen in reine lippen, zodat zij allen de naam van de Heere zullen aanroepen om hem schouder aan schouder te dienen. Van over de rivieren van Kush zullen zij die vurig tot mij bidden, het volk overal door mij verspreid, mijn offer brengen. Op die dag zult u niet beschaamd zijn over al uw daden waarmee u tegen mij in opstand kwam. Want dan zal ik hen uit uw midden wegdoen die uitgelaten zijn over uw hoogmoed. Voortaan zult u zich niet meer verheffen omwille van mijn heilige berg. Maar ik zal in uw midden doen overblijven een ellendig en arm volk. Zij zullen op de naam van de Heere vertrouwen. Het overblijfsel van Israël zal geen onrecht doen en geen leugens spreken. En in hun mond zal niet gevonden worden een tong die bedriegt. Ja, ze zullen weiden en neerliggen en niemand zal hun schrik aanjagen. Zing vrolijk, dochter van Sion. Juich, Israël. Wees blij en spring op van vreugde met heel uw hart, dochter van Jeruzalem. De Heere heeft uw oordelen weggenomen. Hij heeft uw vijand weggevaagd. De koning van Israël, de Heere, is in uw midden. U zult geen kwaad meer zien. Op die dag zal tegen Jeruzalem gezegd worden, wees niet bevreesd, Sion, verlies de moed niet. De Heere, uw God, is in uw midden, een held die verlossen zal. Hij zal zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over u verblijden met gejuich. Wie bedroefd zijn vanwege de samenkomst, zal ik verzamelen. Zij zijn uit u. De smaad drukt als een last op hen. Zie, in die tijd ga ik optreden tegen al uw verdrukkers. Ik zal verlossen wie mank gaat, bijeenbrengen wie verdreven is. Ik zal hen maken tot lof en tot een naam in heel het land waar zij beschaamd waren. In die tijd zal ik u hierheen brengen, namelijk in de tijd dat ik u zal bijeenbrengen. Voorzeker, ik zal u maken tot een naam en tot lof onder alle volken van de aarde, wanneer ik voor uw ogen een omkeer in uw gevangenschap breng, zegt de Heere. De tekst voor de verkondiging vindt u in het 17e vers. De troostvolle woorden, de Heere uw God is in uw midden, een held die verlossen zal. Hij zal zich over u verheugen met blijdschap, hij zal zwijgen in zijn liefde, hij zal zich over u verblijden met gejuich. En in de preek zal het gaan over die held die verlossen zal. U krijgt nu eerst de gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede voor de kerk. En bij de uitgang vindt u de zendingsbussen en de steunpilaren. En al die collectes worden van harte bij u aanbevolen. Wat de kerkdiensten van volgende week zondag 26 januari betreft, om 9:30 hoopt dan voor u voor te gaan dominee Van Dalen. En om 9:30 dominee J. Muller uit Bleskensgraaf. En vanavond na de dienst worden onze jongeren verwacht om samen wat te drinken en bij te praten bij de familie Mans in Tuil. Dus weet je daar welkom. Nadat u uw gaven heeft kunnen geven, gaan we met elkaar zingen uit Psalm 89. De mensen die verlost worden uit het volk, dat zijn de mensen die geleerd hebben om op de naam van de Heere te vertrouwen. Zo wordt dat verkondigd. En daarom zingen we het 7e vers van Psalm 89 over dat volk dat zalig is. Die zullen zich in de naam van de Heere al de dag, elke dag verblijden. En we zingen ook het 9e vers waar de Heere verkondigt aan zijn volk dat hij een held heeft geroepen om zijn volk te verlossen. En in deze psalm gaat dat natuurlijk in de eerste plaats over David. Maar we mogen vanavond in die profetie van Zefanja iets zien van de grote zoon van David die gekomen is als een held om te verlossen. Psalm 89 vers 7 en 9. God gaat armen en ellendigen uit zijn volk bevrijden als hij zelf afdaalt en in hun midden komt. Als hij tussen de mensen komt. Als een held die verlossen zal. En we bidden eigenlijk zingend om de vervulling daarvan ook voor onszelf. Straks als antwoord op de preek bij Psalm 70. Daal haastig ter verlossing neer, o God. En ook die belijdenis uit vers 3. Ik ben nooddruftig, ik ben hulpbehoevend. Arm en naakt, o God, mijn helper uit ellenden. Uw komst is het die mijn heil volmaakt. Het eerste en ook het derde vers van Psalm 70. Straks als ons antwoord op de verkondiging. Ik was een paar weken geleden met mijn vrouw een dagje in Delft en ergens in de loop van de middag kwamen we in een winkel terecht waar we een tijdje bleven. En toen we naar buiten kwamen was het ineens een heel stuk donkerder geworden. Het verschil was zo opvallend dat het haast een beetje beklemmend was. En we verbaasden ons erover, want het was nog maar 2:30 in de middag. Maar de verandering was duidelijk te zien. Er hing al een schemering over de stad. Nou ja, gelukkig is het in de meeste dagen een stuk later dat je dat merkt. En het wordt ook steeds weer wat later dat het donker wordt. Maar toch nog steeds, het wordt nog best vroeg donker. En op sommige dagen merk je dat al ruim van tevoren. Dat er een schemering over heel de aarde hangt. Die duidelijk maakt dat de nacht in aantocht is. En als je nou dit kleine Bijbelboekje met een kleine profetie eens doorleest. Dan is het alsof diezelfde beklemming je overvalt. Alsof hij die woorden van God spreekt in een tijd van schemering. Dat doe ik niet zozeer op het uur van de dag dat hij dat laat in de middag zou geprofeteerd hebben. Maar meer als een periode in de geschiedenis van Israël. Of preciezer gezegd de geschiedenis van Juda, het tweestammenrijk. Een tijd in de geschiedenis waarin het schemert en het duidelijk wordt dat de nacht zal vallen. Onstuitbaar en gitzwart. Ook hoorders die misschien vanavond in de kerk zijn en maar nauwelijks met de Bijbel bekend zijn, die zullen onwillekeurig direct denken aan de dagen van Noach als Sefanja zijn stem verheft. Ik zal alles volkomen wegvagen van de aardbodem, spreekt de Heer. Ik zal mens en dier wegvagen, ik zal de vogels in de lucht en de vissen in de zee wegvagen. En de struikelblokken samen met de goddelozen. Ja, ik zal de mensen uitroeien van de aardbodem. Spreekt de Heer. Dat is de inleiding van de preek van Sefanja. En als de inwoners van Juda en van Jeruzalem al naar zijn woorden geluisterd hebben. En als je die tijd van de profeten een beetje probeert te begrijpen. Dan krijg je de indruk dat ze daar niet zo de gewoonte van maakten om te luisteren naar de stem van God. Maar als ze geluisterd hebben, dan zullen er best nog mensen bij zijn geweest die het nog een mooie boodschap vonden ook. Dat gebeurt soms, hè, dat er een preek wordt gehouden die vol is van oordeelsaankondiging, waar zonde nadrukkelijk wordt benoemd en wordt aangewezen, waar er wordt gesproken over Gods toorn over die zonde. En dat er mensen zijn die dat een mooie preek noemen, als een boodschap die hen wel aanstaat. Zoals het sommige Judeërs ook best aangenaam in de oren zal hebben geklonken als Sefanja dit bericht van God brengt van oordeel en van verwoesting dat in aantocht is. Van uitroeiing. Dat is een beetje vreemd toch om dat mooi te vinden. Hoe zou je dat nou van zo'n boodschap kunnen zeggen? Nou ja, als je ervan uitgaat dat het voor iemand anders bestemd is. Je komt daar in die tijd heel wat mensen tegen die zeggen dat ze God dienen. Maar dat doen ze dan wel op de momenten dat het hen uitkomt en voor hen aangenaam is. Die vooral heel ijverig aan het bidden zijn op de momenten dat ze iets van God nodig hebben. En die je dan als ze horen over de dag van God die nadert, over het oordeel dat hij op die dag zal brengen over heel de aarde. Die er dan als vanzelfsprekend van uitgaan dat zij niet gestraft zullen worden op die dag. Dat het oordeel wel over anderen zal komen, wat hun betreft over heel de wereld, maar niet over hen. En dat God de volken zal oordelen, de heidenvolken. Dat hij daar een vernietigend einde aan zal maken. Dat is voor de Joden in de tijd van Sefanja een volstrekt begrijpelijke boodschap. En nog best plezierig ook, want over het algemeen zijn dat hun vijanden. Maar als vanzelfsprekend gaan ze ervan uit dat Gods hand hen niet zal treffen. Want hij woont toch in hun midden? Ze horen toch bij Sion, de woonplaats van de heiligen? Zijn tempel staat toch in hun midden? En je hoort ze luidkeels een van de psalmen meezingen. Geen onheil zal de stad verstoren die God haar woning heeft verkoren. Zij beroemen zich op zijn heilige berg. Ze zijn hoogmoedig omdat ze denken dat ze God wel in hun vingers hebben. Maar de boodschap die God zijn profeet dan laat brengen op de straten van Jeruzalem slaat al die zelfvoldaanheid en eigen gerechtigheid direct uit handen en aan stukken. Als de Heere spreekt over een oordeel dat over alle mensen zal komen, dan blijkt hij ook echt alle mensen te bedoelen. Ik zal mijn hand uitstrekken tegen Juda, tegen alle inwoners van Jeruzalem. Dat is het begin van zijn boodschap, dat is eigenlijk ook de kern van zijn boodschap. Het is maar een heel kort boekje waar dat bericht dat Zefanja brengt in staat opgetekend. Hij is typisch een van die profeten die maar heel even, één ogenblik, maar één profetie wordt opgetild uit de geschiedenis van Gods volk en een boodschap aan te zeggen heeft. En dan is nog niet eens precies bekend wanneer hij gesproken heeft. Nou ja, in dat eerste vers, die inleiding, die introductie, daar staat er wel dat hij in de dagen van Josia sprak, toen die koning was over Juda. Maar bij heel wat andere profeten staat er dan nog een veel preciezere tijdsaanduiding bij van een regeringsjaar van zo'n koning. Maar hier niet, alleen maar de dagen van Josia. Dat is dus in de tijd dat het tienstammenrijk, het broedervolk dat in het noorden woonde, al lang is weggevoerd in ballingschap naar Assyrië. En als u misschien ooit dat rijtje met koningen van Juda uit uw hoofd geleerd heeft, dan weet u dat er na koning Josia ook niet zo heel veel koningen meer volgen. Nog maar 4 en 3 van hen waren zonen van deze koning. Een goede 20 jaar na het einde van zijn regeringsperiode is het ook met het volk van Juda voorbij. En met dat koningshuis van David afgelopen. Rest er niets anders meer dan een afgehouwen stronk. Voor mensenogen althans. Maar zover is het dus nog niet, nog net niet op het moment dat Zefanja geroepen is te spreken. Ergens dus in die periode van Josia, een koning die een hervormer was. En daarom vraag je je meteen natuurlijk af, sprak hij nou voor die reformatie en heeft zijn boodschap ertoe bijgedragen dat die reformatie plaatsvond? Of zou het er toch daarna zijn geweest? Want triest genoeg, aan het begin van die profetie klinkt de aanklacht dat in Juda niet alleen God gediend wordt, maar ook de Baals worden vereerd en dat er offers op de offerhoogte worden gebracht. Maar dat zou ook heel goed plaats kunnen vinden in die tijd na die kerkhervorming. Want Josia deed dat, hoewel hij zelf wel oprecht was, toch maar halfslachtig. Die offerhoogte bleven gewoon bestaan en die bleven gewoon in gebruik. En de dienst aan God in Jeruzalem werd wel opnieuw hersteld. Maar de afgoden deden ook nog gewoon volop mee en je kon gewoon kiezen wat je wilde. En daarom klinkt deze oordeelsboodschap over de grote dag van de Heere die nabij is, die er een razend tempo aankomt rollen. Enkele jaren later blijkt het dan te gaan om de aanstormende legers van Babel. En dat oordeel dat ze van je aan moet zeggen, daarover is God ook vast besloten. Hij zal daar op geen enkele manier meer op terugkomen. Jawel, als er bekering zou komen wel, dat belooft hij ook weer in die profetie van Zefanja. Maar er komt geen bekering. Daar brengt ook de boodschap van deze profeet geen verandering meer in. En daarom zijn die woorden van hoofdstuk 1, 2 en het begin van 3 helemaal doordrenkt van dit oordeel. En in steeds variërend taalgebruik maakt Zefanja duidelijk wat het volk van God te wachten staat. En met Juda inderdaad dan ook de wereld van de volken, van de heidenen, van de niet-joden. En zoals je dat zo vaak ziet in die profetenwoorden, loopt er ook in die boodschap van Zefanja weer van alles door elkaar heen als God spreekt over zijn dag die aanstaande is. Want zeker, het gaat dan inderdaad over het oordeel dat enkele jaren later voltrokken wordt door die legers van de Babyloniërs, die Jeruzalem en Juda onder de voet lopen en vermorzelen en verslaan en die het beste en het meeste met zich meevoeren naar Babel, waar Juda dan wegkwijnt in de ballingschap, Maar tegelijkertijd gaat het in datzelfde spreken over de dag van de Heere ook nog over de dag van de komst van God in deze wereld als rechter. Gaat het hier over die grote dag van de wraak. Die dag waarop God het oordeel zal aanzeggen en uitvoeren. Een dag die nog steeds in de toekomst ligt. Maar waarvan je net zo goed als in de tijd van Sefania nog steeds kunt zeggen dat hij heel dichtbij gekomen is. En dat hij zeer snel nadert. Ook al zijn we nu een paar duizend jaar verder. Wij zijn zo beperkt dat we altijd maar moeten spreken in termen van tijd. Maar voor God zijn duizend jaren als één dag. En als er nu één ding is dat duidelijk wordt in die profetie van Sefania, is het wel dat dat aanstaande oordeel alles te maken heeft, een direct gevolg is van de zonde van Juda. En ook als er iets gezegd wordt over dat oordeel dat over de heidenvolken zal komen, wordt er een direct verband gelegd met hun overtredingen en met hun hoogmoed en hun trots. En heel de Bijbel houdt ons voor, ook zoals we hier vanavond bij elkaar zijn en met elkaar verbonden zijn, dat wij het oordeel van God verdienen vanwege onze zonde en vanwege onze schuld. En als dat nu gezegd wordt, zegt u dan vanavond eens eerlijk, gesteld dat Sefania het bij het rechte eind heeft, en daar ben ik van overtuigd, dat die dag van de Heere inderdaad heel dichtbij gekomen is en heel snel dichtbij komt. En als God u of jou op die dag zou veroordelen en verdoemen vanwege uw zonde, vanwege uw ontrouw. Misschien ook wel omdat u ergens best wel lijkt op die mensen van toen. Dat je misschien ook best wel snel wel goed vond met God. Dat u dacht dat u hem wel tevreden kon houden door regelmatig naar de kerk te gaan en na het eten wat uit de Bijbel te lezen. Zolang het gemakkelijk is en het niet tegen je eigen hart ingaat. Maar dat u hem tot zwijgen hebt gebracht op de momenten dat het wel tegen uw zin was. Dat je God best wil dienen, maar dan wel op de momenten dat het jou uitkomt. En op de manier die jou aanstaat. Maar dat het je verder vooral niet moet hinderen in de dingen waar je zelf zin in hebt. En die je zelf graag wil doen en waar jij plezier in hebt. Als je zo geleefd hebt en die dag van de Heere breekt inderdaad zo heel plotseling aan. En God zou u veroordelen. En hij zou jou het eeuwige oordeel aanzeggen. Zou hij je dan onrecht doen? Dat is blijkbaar een gedachte die bij de Judeërs best wel opkomt als Sefania deze boodschap brengt. Dat God onrecht zou doen als hij ook die inwoners van Juda zou verwoesten en zou veroordelen. En dat het daarom is dat Sefania zo heel ineens, zo heel plotseling nog maar eens uitroept, God is geen God die onrecht doet. God heeft het niet bij het verkeerde eind, als hij veroordeelt. Ja, als dat in die preek van Sefania is, het is maar een korte preek, maar voordat die bij het einde komt, zou je opstaan en weglopen. Of als je dan dit boekje leest, zo'n kort boekje dat je met een beetje doorlezen zo uit hebt, maar voor je bij het eind komt, klap je het mismoedig dicht en leg je het weg. Want het gaat alleen maar over oordeel en over vuur en over bloed en over verwoesting en vernietiging. Is dat dan alles wat God te zeggen heeft? Is er dan eigenlijk geen hoop meer? Nou, tussen vers 8 en 9 van hoofdstuk 3 volgt ineens heel plotseling een omslag. En die is zo abrupt dat eigenlijk je oren ervan zouden moeten tuiten als je het eenmaal hoort. Alleen bij ons valt dat niet meer zo op, omdat er allemaal versnummers tussen gezet zijn en er een nieuw kopje boven vers 9 gezet is, alsof daar een heel nieuw deel begint. En dat is inhoudelijk natuurlijk ook zo. Maar in die woorden van Sefania hoort eigenlijk helemaal geen pauze. En het komt zo onverwacht in heel die boodschap die hij moet brengen, dat je het eigenlijk, als het je eenmaal opvalt, wel drie keer moet lezen om te kunnen geloven wat er staat. Als je het begint te lezen ergens in vers 8, dan zegt God, daar is hij volop bezig met dat oordeelsaankondiging. Mijn oordeel is de heidenvolken te verzamelen, de koninkrijken bijeen te brengen. En dan vertelt hij ook waarom hij dat gaat doen, om over hen mijn gramschap uit te storten, heel mijn brandende toren. Want door het vuur van mijn naijver zal heel dit land verteerd worden. Voorzeker, dan zal ik bij de volken de lippen veranderen in reine lippen, zodat zij allen de naam van de Heere zullen aanroepen om hem schouder aan schouder te dienen. De Heere gaat in één adem door van oordeel naar gramschap, naar brandende toorn en vuur. En dan zal ik zorgen dat de volken mijn naam zullen aanroepen. In dat bericht van God aan de volken en aan Juda is het volstrekt met elkaar verweven. Maar het lijkt wel, ja het lijkt alsof Zefanja als een blad aan een boom is omgedraaid. Of beter gezegd, alsof God zijn boodschap ineens volkomen omkeert. Maar dan moet je toch goed begrijpen dat als God nu begint te spreken over redding en over bevrijding en over verlossing, dat dat niet zomaar betekent dat hij dat eerdere spreken over oordeel intrekt. Hij streekt dat oordeel nu niet weg. Hij zegt nu niet dat hij alleen maar zal bevrijden en dat hij dat oordeel niet zal laten komen. Maar de troostrijke boodschap die Zefanja ook mag brengen, is die belofte van God dat er midden in het oordeel ook verlossing is. En het kopje dat vertalers dan hebben toegevoegd, dat klopt dan eigenlijk alleen maar als je het helemaal alleen betrekt op die situatie van de wegvoering in de ballingschap. Dan zal God inderdaad na het oordeel ook nog verlossing geven. Maar hier spreekt hij eigenlijk van verlossing midden in het oordeel. Maar dan wel als een verlossing, als een bevrijding die niet automatisch is. Als een verlossing die ook op geen enkele manier vanzelfsprekend zou kunnen zijn. En ook niet een verlossing die er zomaar voor iedereen is. Dus de heerlijke belofte die Zefanja van God ook mag verkondigen, is dat er mensen zullen zijn die aan dat oordeel ontkomen. Die eruit worden weggehaald. Maar dan niet op hun eigen voorwaarden. Dat is nou precies het punt dat hier zo met zoveel nadruk gemaakt wordt in deze hele profetie. Dat God dat oordeel juist aanzegt aan al die mensen die op hun eigen voorwaarden met hem willen omgaan. Die God voor hun karretjes spannen en hem best willen dienen zolang het hen uitkomt. En zolang hij aan hun kant staat en zolang hij vooral maar geeft wat zij graag willen hebben. Dat zijn precies de mensen die uiteindelijk ellendig zullen omkomen. Gods brandende toorn zal juist deze mensen treffen, die trotsen en hoogmoedigen. Maar midden uit dat volk zullen er ook mensen zijn die overblijven. In vers 12, ik zal in uw midden doen overblijven een ellendig en arm volk. Zij zullen op de naam van de Heere vertrouwen. Dat is dan het volk dat uiteindelijk gered wordt. Dat is die rest die overblijft. Daar spreekt de Heere God in die profetieën tegen de tijd van de ballingschap wel vaker over. Die mensen die in het oordeel worden staande gehouden. En moet je goed luisteren, niet de mensen die stand houden in het oordeel, maar mensen die staande gehouden worden, die overeind gehouden worden. Dus niet iets dat zij zelf doen, ook niet iets dat zij aan zichzelf te danken hebben. Mensen die door God gered worden, dat zijn juist de mensen die geleerd hebben dat ze zichzelf niet zouden kunnen redden. Die beseffen dat ze zondaren zijn. Dat ze met de dingen die zij gedaan hebben, met hun daden, ja, eigenlijk met heel hun leven in opstand zijn gekomen tegen God. En die dat oordeel aangekondigd horen worden en weten dat het een volkomen terecht oordeel is. Die nederig geworden zijn. Dat is wat er doorklinkt in die armen en ellendigen. Maar die tegelijkertijd midden in hun ellende en in hun afhankelijkheid van God ook weten dat er bij God redding is. Ze zullen op zijn naam vertrouwen. Weet je wat een heerlijke naam de Zoon van God gekregen heeft? U moet hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk verlossen. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Zij zullen op de naam van de Heere vertrouwen, omdat hij is zoals hij heet. Maar Maar als je in je achterhoofd nog al die aankondigingen van oordeel hebt zitten die Zefanja net heeft uitgesproken, op zo'n manier dat er eigenlijk bijna geen ruimte lijkt te zijn voor verlossing en voor ontkoming aan dat oordeel, dan vraag je je wel af hoe God nou nog zou kunnen verlossen in dat oordeel dat hij heeft aangekondigd. Nou, het antwoord vind je in vers 17. De Heere uw God is in uw midden een held die verlossen zal. Dit is hoe God midden in dat oordeel verlost. Hij zal zelf in eigen persoon in het midden komen van zijn volk om te verlossen. En natuurlijk is dat in de eerste plaats ook weer een boodschap voor dat volk van toen dat leeft in de nacht van de ballingschap. En dat is trouwens ook alweer iets opvallends, hè? Dat wel vaker opvalt, ook weer in de profetenwoorden. Maar iets dat ook weer heel veel zegt over God, dat er hier een boodschap van verlossing en van bevrijding en van herstel wordt aangezegd aan mensen die nog niet eens in ballingschap zijn weggevoerd. Zo trouw is God aan zijn verbond. Zo groot is de goedheid en de genade van God. Dat dit volk dat zoveel zonde heeft gedaan, het volk dat voortdurend tegen hem, hun verbondsgod, in opstand is gekomen, en dat hij daardoor ook niet langer in dit beloofde land kan dulden. Dat volk dat ieder recht ook verspeeld heeft en dat het helemaal voor zichzelf heeft verzondigd. Dat volk krijgt verlossing en bevrijding toegezegd en aangezegd, nog voordat de straf is uitgevoerd. Nog voor het oordeel is voltrokken. En waarom? Omdat God zo trouw is aan zijn belofte. En omdat hij dit volk zo onopgeeflijk lief heeft, dat hij het verlangen heeft om hen te verlossen. We zullen er straks iets meer van zien in de tweede helft van dit vers. Maar als we nu onze situatie gewoon in onze tijd, met alle verschillen die er zijn, eens vergelijken met de situatie van die ballingen van toen, dan zijn er toch eigenlijk ook opvallend veel overeenkomsten. Want is het eigenlijk niet zo dat wij door onze zonde ook onze plaats in het beloofde land, in het paradijs hebben verspeeld? Dat we er vanwege onze schuld geen enkel recht meer op hebben om onszelf burgers van het hemelrijk van God te noemen, omdat we tegen hem in opstand zijn gekomen, gerebelleerd hebben? Ik kan me voorstellen dat je dat best grote woorden vindt. Je zegt, nou, ik weet wel dat ik zonde doe. Dat hebben ze me wel geleerd. Maar opstand is wel een heel groot woord. Dat valt toch eigenlijk ergens toch ook nog wel mee met de dingen die ik doe. Kijk, alleen al dat je hier vanavond ook gewoon in de kerk zit. Dat geeft toch wel aan dat je leven er voor een heel groot deel waarschijnlijk best goed uitziet. Wat is er dan opstand tegen God? Nou, toch zijn dit de woorden die God zelf gebruikt om de zonde van het volk te beschrijven. Omdat zij God niet volkomen gediend hebben, zich niet volledig aan zijn geboden gehouden hebben. Omdat ze hem niet gediend hebben met heel hun hart, maar geprobeerd hebben het dienen van hem een beetje te mengen met de dingen die ze zelf graag wilden. Dat noemt God opstand. Dat noemt God een weglopen van hem, een afkeren van hem. En weet je, als God nu die ballingen terug zal gaan brengen uit die ballingschap en terug gaat brengen in Israël, in Jeruzalem, dan kan dat toch niet anders of hij zal de oorzaak van dat oordeel ook moeten weghalen. En dat waren de ongerechtigheden, die overtredingen van dat volk. Nou, zou het dan anders zijn als het gaat om uw verlossing? Zou het anders gaan als God jou zou gaan bevrijden? Als het nu de zonde is die ervoor zorgt dat wij leven in gebondenheid en onder de schaduw van de dood. Als je daden van opstand tegen God nu het punt zijn waarop het vastzit, het struikelblok. Dan kan het toch niet anders of de zonde zal moeten verdwijnen als God je zal gaan verlossen. Dan zal daarmee toch moeten worden afgerekend. En dan moet je nu niet naar huis gaan met de gedachte dat je zelf nu je leven nog maar een heel eind op moet gaan knappen omdat God je anders niet zou kunnen verlossen. Nee, dat is nu juist het probleem, dat we dat niet zelf kunnen. Het is natuurlijk heel goed als je ouders je leren dat de dingen die je doet ook gewoon gevolgen hebben. En dat als je stomme dingen uithaalt en andere mensen daardoor boos op je zijn, of je hebt gewoon andere mensen verkeerd behandeld, dat je dat zelf maar moet zien recht te zetten. Je kunt niet altijd iemand hebben als je volwassen wordt die je bij de hand neemt en je problemen voor je oplost. Maar als het hier om gaat, is ons probleem dat onze zonden in de ogen van God in ieder geval zo groot zijn dat we ze zelf nooit weg zouden kunnen halen en weg zouden kunnen werken. En daardoor hangt dat oordeel, dat is aangezegd, boven ons hoofd en kun je er niets tegen doen om dat te ontlopen. Dat betekent dat er, als er verlossing zal zijn, en die verlossing die belooft God, maar dat dat alleen kan als God zelf gaat ingrijpen, als God zelf aan het werk gaat. Maar waarom zou hij eigenlijk? Hij heeft van zijn maatsel mogen verwachten dat ze hem zouden eren en hem zouden dienen en hem zouden liefhebben. En moet je eens kijken in Genesis 3 wat hij ervoor in de plaats gekregen heeft. Mensen die hem de rug toe hebben gekeerd omdat ze gewoon vonden dat ze er recht op hadden om te zijn zoals hij is. Mensen die het er niet mee eens waren dat ze ondergeschikt zouden zijn aan hem en dat ze hem zouden moeten dienen. En die het er niet mee eens waren dat ze niet alles zouden weten wat hij weet. Mensen die helemaal meegaan in de complottheorie van de slang die de vijand van God is. Waarom zou God zulke mensen willen redden? En dan ook gewoon voor jou, welke reden zou God willen hebben om jou te verlossen? Ja, en toch gaat hij het doen. Ook al kun je je daar misschien niets bij voorstellen en verwonder je je daarover, toch gaat hij het doen. En dit vers, Zefanja 3 vers 17, laat ons zien hoe hij het doet en straks zullen we ook zien waarom hij het doet. Hij doet dat dus door zelf in het midden van zijn volk te komen. God die naar de mensen toekomt als een held die verlossen zal. De Heere uw God is in uw midden. Het woord dat vlees geworden is en onder ons gewoond heeft. De Heere uw God is in uw midden. En daarom draagt hij de naam Immanuel, God met ons. De Heere Jezus komt in deze wereld, de Zoon van God, die zelf God is. Hij daalt af en neemt de gestalte van een slaaf aan, van een dienstknecht. Ja, want dat is wat je ziet gebeuren in de evangelie, hè? En als Paulus dat zo opschrijft in een van zijn brieven, dat de Heere Jezus de gestalte van een slaaf heeft aangenomen, dan kijk je daar toch eigenlijk niet zo vreemd van op als je het leven van de Heere Jezus al eens gezien hebt. En dan lijkt het toch alsof dit iets is dat Zefanja niet helemaal goed gezien heeft. Als hij het heeft over een held die zal komen om te verlossen. Want ik weet niet waar jij aan denkt bij het woord held. Maar toen ik dus pas met mijn vrouw in Delft was, kwamen we ook in die oude kerk. En daar vind je het grafmonument van Piet Hein. Nou, dat zijn ze nu aan het restaureren, dus je kunt het nu extra goed bekijken. Maar dat is nou een held. Dat is iemand die we een held noemen. Een held van ons land, omdat hij zoveel betekend heeft in de geschiedenis van ons volk. Met het veroveren van die zilvervloot en andere overwinningen op de Spanjaarden. En zo vind je daar in die kerk en in die andere kerk nog wel meer graven van helden. En in het Oude Testament kom je dat woord ook wel vaker tegen. En dan gaat het over mensen die machtige strijders zijn. Die zichzelf in de oorlog hebben onderscheiden als mensen met moed en tactisch inzicht. Die durven. Maar als God in het midden van mensen komt, dan is daar toch niet zo heel veel heldhaftigs aan. Daar in die stille nacht over Bethlehem wordt een eenvoudig kind in een kribbe gelegd, niet eens in een wieg. Tussen de dieren in een voerbak. En als er dan een tijd later wijzen uit het oosten komen, dan vinden ze de koning van Israël, de koning van de Joden, niet in een paleis waar je hem zou verwachten, maar in een heel gewoon huis in een plaatsje een eindje bij Jeruzalem vandaan. En als hij dan wat later in de openbaarheid treedt, ja, dan zie je hem toch ook niet op het toneel verschijnen als een held. Nou ja, goed, hij durft het op te nemen voor de armen en voor de verschoppelingen. Hij durft het aan om in te gaan tegen de Farizeeën en de Sadduceeën. Iets waarmee hij trouwens zijn eigen doodvonnis tekent. Dus moedig is hij wel. Maar hij sterft toch niet als een strijder. Hij laat zich als een willoos schaap naar de slagbank leiden. En dat leven van hem die een held genoemd wordt, eindigt aan een kruis. Dat is toch niet de held die Israël zou mogen verwachten op grond van deze profetie. Dit is toch niet de strijder die zou komen om zijn volk te verlossen van hun vijanden en overheersers. Heeft Zefanja dat dan verkeerd gezien? Nou ja, als de Messias niet helemaal is zoals Israël hem had verwacht. En dat zijn misschien voor veel mensen in onze tijd ook best een beetje een teleurstelling is, omdat hij zo anders is dan je dacht. Betekent dat dan ook dat hij anders is dan wat God van hem verwacht had? Ik denk dat als wij de Heer Jezus niet herkennen als die held die God gezonden heeft, dat het probleem meer bij ons zit dan bij God. Omdat wij zo vaak het idee hebben dat onze problemen zoveel belangrijker zijn en zoveel groter zijn en zoveel urgenter zijn dan de dingen die God als een probleem ziet. Wij hebben zo vaak het idee dat we God nodig hebben voor al die grote problemen waar we als mensheid mee te maken hebben. Dat we hem nodig hebben om onze problemen op te lossen van milieu en klimaat en van oorlog en geweld en van al dat grote onrecht dat er plaatsvindt in deze wereld. En misschien kijkt u naar uw eigen leven en zegt u, nou dit zijn de problemen die mij bezighouden. Nou begrijp me goed, ik wil niet zeggen dat we dat zonder God wel opgelost krijgen. Daarvoor is inderdaad het ingrijpen van hemzelf noodzakelijk. Maar dat is niet het grootste probleem dat God ziet. Hij ziet voortdurend weer die zonde als een obstakel tussen hem en ons in. Maar Israël vindt die Romeinse overheersing een veel groter probleem. En zonde zien ze niet zo. Ze houden zich toch aan de geboden van God en ze zijn toch vroom. En ze willen wel heel graag een held die verlossen zal, maar dan wel eentje die verlost van de Romeinen. En ik kan me voorstellen dat u gerust al die problemen die u net al bedacht in uw eigen leven zo invult en zegt, nou ja, als God al een held belooft die komt om te verlossen, dan weet ik ook nog wel wat dingen. Maar die man die gekomen is in het midden van mensen als een held die verlossen zal, die moet de naam Jezus krijgen, want hij zal zijn volk verlossen van hun zonde. Dat is van begin af aan, van de eeuwigheid af, de bedoeling van God geweest, dat zijn zoon zou komen als een held die verlossen zal van zonde en van schuld. En is er voor zo'n held nu plaats in uw hart? Ik vraag dat maar omdat ik nog heel regelmatig de echo hoor van de stem van een vrouw die ik eens bezocht en die van alles vertelde over haar zorgen en over haar pijnklachten en haar eenzaamheid. En ik wil van haar verdriet niets afdoen, want dat was er echt veel in haar leven. Maar toen het in de loop van dat gesprek ging over de Heer Jezus die zichzelf gegeven heeft tot in de dood om mensen te verlossen van hun schuld en van hun zonde. Toen zei ze met stemverheffing haast geërgerd, ja maar dat hoeft hij voor mij niet te doen. Het ging er haar om dat hij haar zou afhelpen van de dingen die zij als een probleem zag. En eerst was ik daardoor heel erg geschokt en toen ik terugreed dacht ik, misschien is deze vrouw wel veel eerlijker dan andere mensen die ik bezoek. Omdat het toch veel herkenbaarder was dan me lief is. En daarom vraag ik, is er voor zo'n held plaats in uw leven? Die komt om te verlossen van zonde. Kijk, want als het zo'n held is, dan blijkt dat Zefanja het wel degelijk goed gezien heeft. Moet je eens kijken hoe God deze profetie dan vervult. Hoe God zelf in het midden van mensen gekomen is en gestreden heeft als een held die verlossen zal. Eigenlijk, als je goed geluisterd hebt vanaf het begin van de Bijbel, dan is dat toch van het eerste begin af de belofte geweest. Dat het nageslacht van de vrouw zou komen om te strijden. Hij zou komen om de kop van de slang te vermorzelen. Hij moest wel een machtige strijder zijn, een held die zou komen om te verlossen uit de heerschappij van de Satan. Hij moet wel een man zijn vol heldenmoed die het aandurft om te buigen onder de verwoestende toren van God over de zonde. Een held die het vol kan houden op Golgotha. Als hij door zijn vader, door de rechter in de steek gelaten wordt en alleen gelaten wordt. Omdat ik het vanwege mijn zonde verdiend heb om eeuwig door God verlaten te worden. Maar hij is gekomen als de held die in mijn plaats gekomen is. Hij is bekleed met mijn overtredingen. En vanwege mijn zonde is het oordeel op hem geweest. En omgekeerd heeft hij mij zijn gerechtigheid, zijn zondeloosheid aangetrokken. Waardoor God mij ziet alsof ik nooit enige zonde heb gehad of gedaan. Kijk, en daarom, vanwege deze held en vanwege zijn heldendaden en zijn heldenmoed, daarom word ik opgewekt vanavond samen met Sion om vrolijk te zingen, om te juichen, om blij te zijn, om van vreugde op te springen met heel mijn hart, omdat de Heere mijn oordelen heeft weggenomen. En als we daar vanavond toe worden opgeroepen, zingt u dan mee. En juich jij dan mee over die verlossing en die bevrijding door deze held. U heeft wel nog steeds een antwoord te goed op die vraag waarom God dit zou willen doen. Waarom heeft God dit gedaan? Waarom zou hij nog iets te maken willen hebben met van die weglopers? Laat staan dat hij zijn enige zoon de wereld instuurt om dat oordeel te dragen. Nou, je ziet een van de antwoorden die God in de Bijbel geeft in het tweede deel van dit vers. Hij zal zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over u verblijden met gejuich. Als u zich daar niet zoveel bij voor kunt stellen dat God vreugde in u zou hebben, dan bent u niet de enige. Er waren eens heel wat fariseeën die zich daar niet bij voor konden stellen dat God er vreugde in zou vinden dat de Heer Jezus omging met zondaren en tollenaren. En dan gaat de Heer Jezus 3 gelijkenissen achter elkaar vertellen. We horen ze meestal los van elkaar, 1 voor 1. Maar moet je eens horen wat er gebeurt als de Heer Jezus ze alle 3 achter elkaar zegt. Die herder met zijn 100 schapen. En als ze bij de stal komen, telt hij ze en 99 zijn er en 1 is weg. En dan wordt er geen enkele moeite gespaard om die ene wegloper op te zoeken en weer thuis te brengen. En de redding van dat ene schaap is die herder dan zoveel waard, dat hij al zijn vrienden bij elkaar roept en zijn buren erbij en een groot feest gaat vieren en ze oproept om samen met hem blij te zijn, want dat schaap is terug. En een vrouw die 10 penningen heeft, 10 muntjes en 1 is kwijt, en dan wordt het hele huis op de kop gezet om dat ene muntje te vinden. En als ze hem dan heeft, viert ze feest met haar vriendinnen en buurvrouw. En dan die zoon, die was weggelopen. Die zijn vader had doodgewenst en de rug toe had gekeerd. En die uiteindelijk na lange tijd arm en ellendig terugkomt. Die wordt niet tot een slaaf gemaakt zoals hij zelf voorstelt. Maar die wordt met open armen ontvangen door een vader die zich verheugt en die anderen aanspoort. Wees blij met mij en een feestmaal aanricht. Als je die 3 gelijkenissen nu achter elkaar hoort, dan zijn er een paar momenten waarop je haast zou denken, is het ergens ook niet een beetje overdreven? Is het niet een beetje overdreven om zoveel over te hebben voor dat ene schaap als er ook 99 veilig in de stal zijn? Is het niet overdreven om zoveel moeite te doen voor dat ene muntje? En is het niet overdreven om zo'n groot feest te vieren als je dat schaap weer terug hebt en dat verloren muntje weer in je hand houdt? En is dan aan het eind van die 3 gelijkenissen dat gevoel van die oudste zoon stiekem toch ook niet een beetje herkenbaar, die dat feest voor zijn teruggekeerde broertje maar wat overdreven vond en er verongelijkt over was? Nou ja, of het overdreven is, dat hangt er maar net van af hoe lief die herder dat schaap heeft. En het hangt er maar net van af hoe dierbaar dat muntje is voor die vrouw. En het gaat er maar net om hoezeer die vader ernaar verlangd heeft zijn weggelopen zoon weer in de armen te sluiten. Wat is het dan een onvoorstelbaar wonder eigenlijk om in deze tekst het hart van God te zien en te horen hoe hij reageert op een zondaar die arm en ellendig is in zichzelf, maar die verlost wordt door die held die God gezonden heeft om te verlossen. Want God is vol van vreugde als zondaren verlost worden en bij hem thuiskomen. Hij zal zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zich over u verblijden met gejuich. Dat zijn in het Hebreeuws uitdrukkingen die een onvoorstelbare vreugde beschrijven. Sefanja moet die woorden gebruiken van God. En dat is niet overdreven. Heel bewust moet hij grote woorden gebruiken. Omdat de vreugde van God over uw verlossing, hoe onvoorstelbaar dat voor u misschien ook is, Gods vreugde over jouw bevrijding eigenlijk niet in woorden te vangen is. En in zijn liefde zal hij zwijgen. Dat zinnetje daartussen. Nu wordt duidelijk dat het zijn liefde is die hem drijft. Dat het zijn liefde is die hem ertoe brengt om zijn enige geboren zoon in de wereld te geven. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Het blijkt uit liefde te zijn voor zijn volk, dat hij hun ongerechtigheden op zijn zoon heeft gelegd. Uit liefde voor zondaren is het oordeel over hem uitgestort. Heel Gods brandende toren waar hij eerder over sprak. Het is uit liefde voor zijn volk dat hij gekomen is. Een held die verlossen zal. Gemeente, nu u dit gehoord heeft, die woorden van Sefanja, mag u nooit meer denken dat God onwillig is om te verlossen. U kunt nu toch nooit meer denken dat God mensen met tegenzin binnen zou laten in zijn koninkrijk. Dat zijn zoon heeft samengespannen met mensen en ergens een maas in zijn wet gevonden heeft. En God daarom niet anders kan dan knarsetanden toezien dat zijn zoon de hemeldeur opengezet heeft voor zondaren. Nee, denk nooit dat God mensen met tegenzin vergeeft. Hij zal zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zich over u verblijden met gejuich. En als zijn zoon u verlost heeft, zal hij nooit meer spreken en nooit meer terugkomen op uw zonde. Nu zijn zoon het lam is geworden dat de zonde van de wereld heeft weggedragen, zal God over u zwijgen in zijn liefde. Nee, hij zal zijn liefde niet tot zwijgen brengen. Vanwege zijn liefde zal hij zwijgen over uw zonde. Ik heb gezworen dat ik niet meer op u toornen zal en u niet meer bestraffen zal. Maar ook al wordt er gesproken over vreugde en over Gods liefde. Hij zegt, ik kan me daar niets bij voorstellen omdat ik zoveel zonde heb. Dat ik me zo diep verschaam, dat ik de Heere nooit in de ogen zou durven kijken. Moet u dan nog eens één keer horen wat de Heere te zeggen heeft vanwege het werk van zijn zoon, deze held die gekomen is. Op die dag zult u niet beschaamd zijn over al uw daden waarmee u tegen mij in opstand kwam. Ja, maar toch, de Heere is zo oneindig ver weg en zo onvoorstelbaar hoog verheven en zo volkomen anders dan ik. Want ik ben zondaar en hij is heilig. Maar hoor dan nog eens één keer wat hij vandaag te zeggen heeft. De Heere heeft uw oordelen weggenomen. Hij heeft uw vijand weggevaagd. Dit is toch troost, de koning van Israël, de Heere is in uw midden. U zult geen kwaad meer zien. De Heere, uw God, is gekomen in uw midden. Als een held die verlossen zal. Amen. Laten we samen de Heere danken en voorbeden doen. Heere almachtige en getrouwe God, wij komen tot u om u te danken dat u ook deze avond uw woord in ons midden wilde openen, tot ons wilde spreken. Heere, alleen daarin blijkt al uw verlangen dat wij u zouden kennen. Dat wij u zullen ontmoeten in uw woord als de God die de zonde vaak veel serieuzer neemt dan wij. Het daar zeer ernstig en zeer hoog mee opneemt. Dat u daarom ook niet anders kunt vanwege uw gerechtigheid dan het oordeel aankondigen. Maar dat u ook in dat oordeel waar niemand een uitweg zou kunnen vinden, toch zelf een weg baant van verlossing en van bevrijding en van verzoening en van vergeving en van nieuw leven. Dat u uw zoon in deze wereld gezonden heeft in het midden van mensen als de held die verlossen zal. Wij danken u dat u dat alles gegeven heeft in hem. En wij bidden of u zo wilt werken dat hier in Haaften een gemeente samenkomt van verlosten. Van mensen die leven van het verlossingswerk van deze held en van zijn gerechtigheid. Die leven vanuit zijn opstanding. Heer, wij bidden of u wilt geven dat dat om ons heen ook gezien zal worden. Dat wij mensen zijn die van zichzelf misschien arm en ellendig zijn, maar rijk en vol vreugde in u. Dat u ons vervult van vreugde. Dat u ons laat opspringen van blijdschap. Dat u ons een hart vol verheuging geeft en vol lof van u. Geef dat we dat zullen zingen al de dagen van ons leven. Van het heil dat u heeft aangebracht. Wij danken u voor de genade die u zichtbaar maakt in uw woord voortdurend. Een genade die onbevattelijk is en onvoorstelbaar is als we eenmaal onszelf hebben leren kennen. En als wij hebben leren zien dat onze zonden inderdaad daden van opstand zijn tegen u. Als de vraag opkomt waarom u ooit nog iets met ons te maken zou willen hebben. Dan danken wij u dat u die vragen al vol bent geweest. En uw hart heeft geopend en getoond in uw woord. Dat u ons bekend maakt met de vreugde die er is in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Dat u laat zien dat het liefde is die u brengt tot het zenden van uw zoon. Dat het liefde is die u laat zwijgen over de zonden die worden weggenomen. Dat u daar ook nooit meer op terug zult komen. Dat u nooit meer zult toornen op hen die verlost zijn. Heere, wij bidden of u ons daarmee wilt vertroosten als wij zo vaak misschien ook wel twijfelmoedig zijn. En zo vaak ook weer, toch weer, al weten we misschien wel beter, toch weer gaan twijfelen aan uw genade. Terwijl we ertoe opgeroepen zijn om dat niet te doen. Heere, geef toch steeds weer een ontmoeting met u en uw woord, waarin we u zullen zien zoals u uzelf bekend maakt. Dat wij zullen leven als mensen van vreugde. Vanwege die genade, vanwege uw liefde, vanwege uw vreugde. Wij bidden of u met ons wilt gaan als we te maken hebben met zorgen, met vragen, met verdriet, met pijn, met eenzaamheid, met verdrukking. Heer, wij bidden of u ons wilt laten ervaren wat u toch bekendgemaakt heeft in uw woord, dat waar de verdrukking toeneemt, in Jezus Christus ook de vertroosting meer wordt. Geef dat we dat zullen ervaren. Geeft u ons die genade en laat ons zo leven met onze ogen en ons hart gericht op u, op deze held die gekomen is en die alles volbracht heeft. Hoort u ons in zijn naam. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 118, het zevende vers. De Heer is mij tot hulp en sterkte, hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Daar zijn we ook toe opgeroepen om van vreugde op te springen. Dat is wat er gebeurt. Hij was het die mijn heil bewerkte. Daarom loof ik hem mijn leven lang. Het zevende vers van Psalm 118. Gemeente, gaat u heen in vrede onder de zegen van de Heere waar we samen om bidden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij alle eer. Amen.